Pensioen, driedaagse!
Een nieuwe baan, trouwen, een kind krijgen. Wat je ook meemaakt, check nu, heel eenvoudig, op pensioendriedaagse.nl of jij het goed geregeld hebt. Voor later. De Pensioendriedaagse, van 1 tot en met 3 november. Een initiatief van Wijzer in Geldzaken.
Wat natuurlijk vandaag staat te gebeuren, is dat Pieter Omtzigt heel lang gaat praten en aan het eind gaat van alles door.
En dat witte vlekken, mag je het wel zo noemen? Is dat politiek ook nog wel correct om dat nu blanke mannen.
Ja, we blanke vlekken noemen. Nee, witte vlekken is heel correct.
Dit is Kwestie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Herman Stam.
Hartelijk welkom allemaal. Nou Martin, van jou krijg ik altijd het verwijt hè, dat ik onze podcast te slecht voorbereid. Dat jij niet inzage krijgt over waar we het over gaan hebben.
En deze keer gaan we het tegendeel merken.
Dat weet ik niet, maar we kiezen een onderwerp waar je enorm goed in zit. Ik vind het eigenlijk altijd gewoon heel leuk. Als ik dingen aan jou weet je dat het totaal niet voorbereid is. Je hebt een grote kennis over allerlei onderwerpen. Denk gewoon,
vlak heel
voor
heel kaart,
zullen we het over de pensioen hebben? Nee, er is een hele grote, een belangrijke reden dat we het over de pensioenen gaan hebben. Want er is nu een debat bezig. Het is actueler kan het eigenlijk bijna niet, deze podcast opnemen. En aan het begin van de week een brandbrief van allerlei pensioendeskundigen die zeggen, nou, dat nieuwe stelsel, het lijkt me allemaal niet een heel goed idee in deze huidige tijd. Dus dat is eigenlijk de achtergrond. En jij bent onze Mr. Pensioen natuurlijk. Als er één iemand wat weet van pensioenen, ben jij het.
Ik heb het al een hele poos gevolgd.
Ja, toch?
Inderdaad, tot vervelens toe. Nee, dat klopt.
Je kan je ook wakker maken voor rekenrente.
Nee, helemaal niet. Nee, laat me vooral slapen.
Oh,
ja, okay. Ja. Nee, joh. Ben jij gek? Nee. Dus ik zit er heel dubbel in. Ik bedoel, het is ontzettend belangrijk, want het gaat heel veel mensen aan. Mm-hmm. En tegelijkertijd word ik natuurlijk ook af en toe zat. Net zo goed als je dat bij die politici natuurlijk ook ziet. Is dat je natuurlijk Wouter Koolmees, minister. En nu Carola Schouten, die dat heeft overgenomen. En ja, die discussie die speelt ook al zo lang, dat ook die mensen op een gegeven moment denken van nou. En door. Dat gevoel heb ik soms ook een beetje. Maar ja, goed, weet je, tegelijkertijd. Het is zo belangrijk. We blijven
maar volgens mij vind je het ook mooi. Dat merk ik altijd wel een beetje. Je vindt ook heel mooi die politieke componenten die erin spelen. Want het is gewoon eigenlijk ook partijpolitiek. Wat je erin terugziet. Het is heel belangrijk voor heel veel mensen.
Ja.
Sommige mensen zijn daar nog niet goed genoeg van doordrongen. Wat er allemaal gaat gebeuren met het nieuwe stelsel. Daar hebben we natuurlijk wel eens aandacht aan besteed.
Ja.
Gaan we verderop in de podcast ook doen. Maar dat maakt het volgens mij voor jou
zeker
spannend.
En het politieke spel beperkt zich niet alleen tot politieke partijen. Maar ook de polder, de werkgevers en vakbonden. Zelfs ook de grote pensioenfondsen. Dat is een hele duidelijke politieke strategie. En die is heel simpel gezegd, dit moet en dit zal doorgaan.
Ja, precies. En dan vraag ik ook altijd in dat soort podcasten, hoe zit het met je eigen pensioen? Hoe ben je op de hoogte? En dan val je weer zo hard door de man. Want je weet het eigenlijk helemaal nooit zo heel goed uit te rekenen voor jezelf. Hè? Van wat je overhoudt.
Nee, maar ik ben niet heel veel anders dan heel veel andere mensen. Ik ben altijd in loondienst geweest. Dus ik ga ervan uit dat het wel ongeveer goed geregeld is. En je hebt er verder ook nul invloed op.
Ja. Jouw huidige chef van de financiële redactie is jouw pensioenbeheerder van het Telegraaf Pensioenfonds, geloof ik. Hè? Dus je kan af en toe even bij hem aankloppen van, joh, hoe staat het ervoor?
Ja, en ons pensioenfonds staat er voor mij behoorlijk goed voor.
Ja.
Dus dat scheelt al enorm. Dat is heel wat beter dan bijvoorbeeld een ABP of zo, zeker in het verleden. Maar zorg en welzijn, dat zijn de twee grootste fondsen in Nederland. Dus dat maakt ook heel veel uit. Er zijn overigens heel veel bedrijven die een eigen bedrijfspensioenfonds hebben die er heel goed voor staan. Dat zijn vooral die hele grote sectorale fondsen waar heel veel gedoe over is geweest de afgelopen jaren. Dus nee, maar dat klopt. Ja, als ik gewoon naar mijn eigen pensioen kijk, dat is echt iets heel anders dan dit op macroniveau te volgen, zeg maar. Terwijl ik me wel in kan verplaatsen. Dus ook wel van hoe ingewikkeld het kan zijn om te begrijpen wat het voor jou betekent. En ik begrijp ook dat mensen zich meestal pas druk om maken als ze een jaar of 60 zijn, wanneer je eigenlijk nauwelijks meer tijd hebt om nog iets eraan te doen. Mm-hmm. Dan gaat het ook voor je leven. En dan zie je ineens de relevantie. Maar zeggen die bedragen ook wat. Want als je een bedrag ziet op je pensioenpost. En je weet van dit ga ik ergens bij Sint-Juttemus krijgen. Maar wat zegt dat precies?
Ik hoorde laatst iemand die brief openmaakte. Want die krijg je toch elk jaar dat overzicht. Ja. En ik noem geen namen, lieve mensen. Maar die zei, is dat per maand of per jaar wat ik hier als bedrag? Nou, nogmaals, ik noem geen namen. Maar beetje gênant. Ja, staat er wel netjes in vermeld.
Het is ook tegelijkertijd lastig voor te stellen. Want bedoel, weet je, wat is dat met zoveel inflatie nu dan bijvoorbeeld deze jaren? Wat is dat dan over zoveel jaar nog waard? Wat is je bestedingspatroon dan eigenlijk als gepensioneerde? Dat, ja, dat vind ik ook moeilijk om precies in te verplaatsen. Dus
AOW en, moet je even goed mee tellen wat je dan precies per maand over
exact. Nou, en verder vind ik vooral gewoon, inderdaad, wat je zegt, de politieke spel interessant. En ben ik niet per se geïnteresseerd primair in mijn eigen pensioen. Maar vind ik gewoon het hele spel interessant en de techniek en dat.
Nou, laten we eens gaan kijken naar dat spel. Want er gebeurde wat deze week. We weten dat er al langer gedoe over is. Maar we dachten, we hebben eindelijk een akkoord en het gaat allemaal zo lopen. Ja. En nu komt er toch behoorlijk wat tegengas.
Ja.
Waarom is dat? Wat is nu de dynamiek waarom mensen zeggen van doe toch maar niet het nieuws?
Ja, nou, de dynamiek is nu vooral dat dan op een gegeven moment zo'n plenair debat er eindelijk is. Dus dat bepaalt, want het tegengas is niet nieuw, maar het krijgt weer momentum. Dus even voor de tijdlijn. In 2019 in de zomer is een pensioenakkoord gesloten na 10 jaar gedoe. Een pensioenakkoord tussen de kabinet, werkgevers en vakbonden. Rond de zomer van 2020, een jaar later, lag de uitwerking van dat akkoord er. Er zijn er best wel substantiële dingen in gewijzigd in de tussentijd. Dus die uitwerking vergde ook een jaar. En vervolgens kwam er een wetvoorstel en die ligt nu al een tijdje in de Kamer. En de Kamer
onder de man die nu naar de NS is, hè?
Wouter Koolmees heeft dat gedaan en nu heeft dus Carola Schouten dat overgenomen. En over het wetsvoorstel is nu al echt al een aantal maanden is de Tweede Kamer daarmee bezig geweest. Er zitten al tientallen uren vergadertijd in. Er hebben eerst allemaal hoorzittingen gehad. Wetgevingsoverleggen. En nu zijn er de plenaire debatten. En dan moet er binnenkort de stemming volgen. Ja, en nu neemt het echt. Dan bouwt het politieke momentum op. Ja, en dat kan dan voor dit geval voor die briefschrijvers reden zijn om nog één keer hun klacht te doen over wat er allemaal niet goed is.
Maar denk je dat het überhaupt nog, omdat je schetst zo'n beeld van, nou, ze zijn er zo lang mee bezig geweest, van dat iedereen niet heeft van, joh, laat het nou gewoon maar even, laten we dit dan gewoon proberen door te zetten. Want er is niet voor niks een akkoord.
Ja, nee, wat natuurlijk vandaag staat te gebeuren, is dat Pieter Omtzigt heel lang gaat praten en aan het eind gaat gewoon alles door. Dat is een beetje de korte samenvatting.
Dus, nou, lekker, dan hoeven we ook niet meer te kijken naar het debat, toch?
Nee, dat zou ik vooral niet doen. Nee, maar kijk, volg de collega's. Ik bedoel, het is natuurlijk wel relevant, want er gebeuren natuurlijk misschien in de marge wel dingen. En ook de marge kan heel belangrijk zijn. De marge is bijvoorbeeld PvdA, GroenLinks, die zich druk maakt over ZZP'ers. Niet onbelangrijk. Niet de kern van het pensioenplan, want dan gaat het echt over het nieuwe stelsel. Dus er gebeuren geen onbelangrijke dingen. Maar je ziet dat de coalitiepartijen en PvdA GroenLinks houden elkaar stevig vast. Want zij hebben zich met z'n zessen in 2019 achter het akkoord geschaard. In 2020 achter de uitwerking van het akkoord. Ja. En ze willen dit gewoon heel uit ze doorheen loodsen. Ook omdat ze een politieke verantwoordelijkheid voelen dat het er nu een keer moet gaan komen. Ja.
Maar kon je ooit een ongelukkiger moment eigenlijk kiezen om het te gaan introduceren? Want de beurzen staan inmiddels echt er heel belabberd voor.
Ja.
En dat gaat gewoon invloed hebben op dit nieuwe stelsel. Wat dus al een soort casino-pensioen genoemd werd.
Ja. Nee, dus dit roerige economische jaar laat twee dingen zien. A, is het een logisch moment om het in te voeren? En B, het is ook een soort illustratie van stel dat we nu al het nieuwe pensioen zouden hebben gehad. Hoe had het er dan uitgezien in zo'n roerig jaar? Dus het is in die zin is het ook wel goed om je te realiseren. Dat betekent niet dat je het niet moet doen per se. De voorstanders van het pensioenplan zullen zeggen, er is altijd wel wat. En dat is ook waar. Maar het momentum in die zin, economisch gezien, is wel heel erg veranderd. Want de afgelopen jaren hebben we natuurlijk jaren gehad met relatief goede beursjaren, maar een dalende rente. En die dalende rente was fnuikend voor de financiële positie van pensioenfondsen. Want die moeten al die pensioenverplichtingen die ze hebben voor de komende decennia, moeten ze allemaal op hun balans zetten tegen de marktrente. En als die rente daalt, zijn die pensioenplichten steeds zwaarder en zwaarder en zwaarder. En daardoor was het ook op een gegeven moment ook wel evident dat dit niet houdbaar was. En konden ook een FNV of een PvdA en GroenLinks overtuigd worden dat het echt anders moest voortaan. Ja.
Alleen kregen die boze verhalen over de centrale banken die rente maar te laag
En je had dus aan de ene kant dus wel een goed rendement op de beurs. Niet ieder jaar, maar gemiddeld genomen wel. En het rendement kon niet worden uitgedeeld omdat de rente daalde en de pensioenverplichtingen steeds zwaarder drukten, waardoor de dekkingsgraden of daalden of op of niet gingen stijgen, niet voldoende gingen stijgen om bijvoorbeeld de pensioenen mee te laten stijgen met de prijzen. Je hebt groeiende vermogens. Er wordt heel vaak gezegd, de pensioenfondsen zijn rijker dan ooit. Dat was dus inderdaad ook waar. Maar ze konden dat niet uitdelen. Dus dat gaf een heel goed argument eigenlijk voor, ook voor degene die daar veel meer moeite mee hadden, zoals een FNV, om dan toch maar deze oversteek te wagen.
Mm-hmm.
En nu staan we op het moment om, nu staat de politiek op het moment om daar
ook. Wij ook wel.
aan ons wordt niks gevraagd. Maar dat is een deel van het probleem. Het is allemaal heel paternalistisch en opgelegd en verplicht. Maar goed. Mm-hmm. En nu staat de politiek op het punt om een ja tegen te zeggen. En wat gebeurt er? We hebben A, een heel slecht beursjaar. Dus die pensioenvermogens die kachelen achteruit. Dus dat geeft geen lekker gevoel dat je denkt, van, ja, je moet met veel minder buffers het nieuwe stelsel in. Ja. Dus dat aan de ene kant. En de rente stijgt weer. Dus die dekkingsgraden, die gaan nu als een tierenlier. Er ontstaat ruimte om te indexeren. Dus ja, dan is het natuurlijk logisch dat mensen denken, hé, waarom deden we dit ook alweer? Waarom moesten we ook weer uit het systeem? Ja. Zelfs een club als E.ON, onderzoeksbureau, wat gewoon heel zakelijke en geserreerde analyses geeft, die melden gisteren af, ja, vraag je bijna af waarom we dit ook alweer gaan doen. Dus de kritiek komt echt niet alleen maar uit een soort gestaalde pensioenkader of alleen maar oud-ABP-bestuurders. Die zijn er ook, die heel veel grote bezwaren hebben. Die zitten onder andere bij die brandbriefschrijvers. Maar het komt ook gewoon, het is veel breder. De kritiek of de twijfel of je dit moet doen. Dus in die zin is de timing heel lastig.
Zeggen ze vooral van doe het nu niet. Uiteindelijk moeten we het wel doen, maar gewoon de timing is onhandig.
Ja, dat is allebei. Ja, die brandbriefschrijvers, er waren er 44. Er zitten veel, oud-politici bij, oud-pensioenbestuurders, economen. Die zeggen onder andere van, dit is wel een heel ongelukkig moment, want in alle rekenmodellen die zijn gehanteerd om door te rekenen hoe het nieuwe pensioen eruit gaat zien, is er helemaal geen rekening gehouden met dit soort extreme jaren. En nu is bewezen die extreme jaren bestaan. En namelijk met een dreigende recessie en een hele hoge inflatie. Dus wat zegt het eigenlijk over jullie rekenmodellen? Want je hebt immers als politiek een koopkrachtig pensioen beloofd. Kan je die belofte wel waarmaken? Maar je proeft dan alles. De kritiek in die brief is zo breed en zo fundamenteel. Ze zeggen ook dat de uitvoering gaat een ramp worden. Er zijn doelen gesteld aan een pensioen die niet haalbaar zijn. Dus de kritiek is eigenlijk veel, veel breder. En in die zin zitten voor elke briefschrijver, elke ondertekenaar wel wat van zijn eigen gading in. Dus het is inderdaad van, kijk uit om het nu te doen. Maar ook wel duidelijk van, voor mij moet je het überhaupt niet op deze manier doen.
Ja. En nou ben jij dol op je rekenmachine altijd. Want dan komt zo ook nieuws over van die briefschrijvers. En dan ga je volgens mij zelf zitten berekenen van, wat was er dan gebeurd dit jaar?
Ja.
Daar had je verhaal over vanochtend.
Ja. Nou, dat heb ik gelukkig niet zelf uit hoeven rekenen.
Oh, dat is actuaris.
Bedankt. Ik weet niet of het een compliment is. Maar
vertel het me, wat alles voor mij betekent.
Nee, er was een actuaris die druk aan het rekenen is gegaan. En die ook als illustratie van wat zou er nou gebeurd zijn geweest dit jaar als we nu dat nieuwe pensioen hadden gehad. Ook om een idee te hebben van, dat illustreert heel goed naar wat voor stelsel we aan het overstappen zijn. En die zei van op basis van de resultaten van het eerste half jaar, de beursresultaten en de rentebeweging, zouden de pensioenen van ouderen met 3,5% zijn gekort in het eerste half jaar. Dus misschien wel een keer 2 over het hele jaar, dat weten we niet. Maar dat waren zijn berekeningen. En dat komt omdat we nu toegaan naar een pensioen. We zitten nu in een pensioen met waarbij iedereen echt een pensioenrecht heeft en een pensioenaanspraak. En de pensioenfondsen beloven dus ook een pensioen. En ze moeten heel hard hun best doen via hun beleggingen en het aftekken van renterisico's, et cetera, om die belofte ook waar te maken in de toekomst. Maar straks zitten we in een systeem waarbij alles wat gegarandeerd is alleen maar je premie. Dit is je inleg.
Garanties tot de deur.
Exact. En lomp gezegd, we zien wel wat er gebeurt op de beurs. En dat betekent dus ook dat die pensioenen veel meer op en neer gaan meebewegen met de golven van de beurs. En in een jaar als dit, ja, kan het dus ook betekenen, dat zal het dus ook betekenen, dat pensioenen dus fors worden gekort. De AEX is 1% of 20% achteruit gekacheld, geloof ik. Nou, dan is het niet zo een systeem dat er ook 20% in het pensioen afgaat. Dat wordt uitgesmeerd over de tijd, maar dit verlies wordt uiteindelijk wel genomen. Ook niet onrealistisch, want dat verlies is er nu eenmaal. Maar dat betekent dus ook dat de pensioenen veel meer op en neer bewegen. En dat is wel goed om je te blijven realiseren. En dat proef je ook wel. Ik sprak nog een andere actuaris, van E.ON in dit geval. Die ook zei van, die was ook bij hoorzittingen had ze opgetreden als expert. En die zei van, die is soms verbijsterd over hoe Kamerleden zich onvoldoende lijken te realiseren wat dit gaat betekenen. Ik bedoel, we zijn de afgelopen jaren zijn we als samenleving panisch geworden over dreigende kortingen. Maar de Koolmees heeft al zijn creativiteit moeten gebruiken om steeds maar weer die kortingen in de meeste gevallen te zien te voorkomen. En we stappen over naar een systeem waarbij kortingen gewoon aan de orde van niet van de dag is, maar wel van het jaar. Ja. Dus het ene jaar gaat het pensioen een beetje omhoog, het andere jaar gaat het pensioen weer een beetje omlaag. Ja, en wie zegt dat we straks die korting allemaal wel accepteren? En heeft iedereen zich dat wel voldoende gerealiseerd? Dat op papier zien de gemiddelde pensioenen er straks beter uit. Dat zegt ook de FNV. Iedereen gaat erop vooruit. Maar dat komt met een groot risico. Ja. Dus dat is, daarom vond ik die doorrekening wel interessant. Dat het laat zien van ja, wat zou er in zo'n jaar als dit zijn gebeurd met je pensioen.
Ja. En je zegt iedereen gaat erop vooruit, maar je hoorde ook altijd verhalen dat juist mensen in onze leeftijdscategorie, zeg je dat, net geen vijftigers, dat die nog wel de klos zouden zijn.
Ja.
Hoe zit dat dan?
Nou, dat moet dan wel gecompenseerd worden. Dus dat is per fonds weer verschillend. Dat klopt. Het is nu een systeem waarbij je de eerste helft van je loopbaan meebetaalt aan het pensioen van ouderen. En in de tweede helft van je loopbaan wordt er voor jou meebetaald. Heel simpel gezegd. Nou, dat is een systeem, dat heet het doorsnee systematiek. Dat is echt niet meer van deze tijd. Dat is al heel lang niet meer van deze tijd overigens. Want dat kan dus ook betekenen dat als jij een pensioenbreuk hebt, een beetje zo halverwege, dan ben je echt wel een beetje de sigaar. Als je bijvoorbeeld gaat zzp'en halverwege je loopbaan, ja, dan heb je dus wel een tijd meebetaald en krijg je dat nooit meer terug. Om dat af te schaffen heb je ook nog eenmalig, dat moet dus afgeschaft worden. Dat was echt een diepe wens van Wouter Koolmees destijds. Zodat het pensioen ook beter bij de arbeidsmarkt past van nu. Maar om dat af te schaffen moet je dus inderdaad die leeftijdsgroep compenseren. Die groep die er wel eerst heel veel jaar heeft meebetaald, maar niet meer gaat meeprofiteren. Ja, en daar zijn heel veel macro-berekeningen over gemaakt. Dat het voor de hele pensioensector op te brengen is om dat te compenseren. Maar hoe dat precies wordt gecompenseerd is per fonds verschillend. En dat moet allemaal straks nog maar blijken. Hm. Dat is onderdeel van de onzekerheid bij heel veel mensen. Want ja, je begon er al over, snap ik mijn eigen pensioenpost eigenlijk wel. Hoe kan jij straks nu, als jij dan zo'n opgave krijgt, nou, je had deze pensioenaanspraak. En dat hebben we even omgerekend. Dan hebben we in de goocheldoos gestopt. En dan haal het weer uit de goocheldoos. En dan komt er niet meer een pensioenaanspraak, maar dan komt er een soort pensioenbelofte. Hm. Wij verwachten dat we op basis van het opgebouwde vermogen in de toekomst dit pensioen kunnen gaan. Nou, en daar zit die compensatie ergens in die goocheldoos. Ja, ga dat zelf maar eens na zitten rekenen of dat eerlijk is gebeurd. Of jij je fair share hebt gekregen. Dat zorgt ook voor heel veel onzekerheid. En bij actuarissen met name, er zijn best wel veel actuarissen die heel sceptisch hierover zijn. Die hebben ook wel twijfels of je dat wel op een eerlijke manier kan berekenen. Of dat niet heel veel gedoe gaat opleveren. Dus ja, dat is veel bredere kritiek dan alleen maar deze 40 briefschrijvers. Die in sommige gevallen misschien ook door een verleden bij een pensioenfonds, misschien door de politiek niet helemaal altijd meer serieus worden genomen. Ze van, oh, dan heb je hem weer. Mm. En er zijn dus ook gewoon, wat ik zeg, actuarissen die gewoon heel door en saai gewoon rekeningen maken. En die ook zeggen, dit is echt een tricky operatie die gestart gaat worden.
Ja. En je zei even tussen neus en lippen door van, ja, we worden er niet gekend. Dat is ook een van de kwalijke dingen erin. Ben jij iemand, want daar sla ik natuurlijk wel op aan, van je mag gewoon zelf, want het is een behoorlijk bedrag, hè, wat elke keer weggelegd wordt voor je pensioen. Geef maar gewoon als een werknemer zelf en dan haalt hij er misschien wel meer rendement op.
Ja. Ja.
Ben je daarvoor?
Nou ja, ik zou er wel voor zijn om meer keuzevrijheid te introduceren. Dan zal blijken dat de meeste mensen kiezen voor de default optie. Dat is, en dat is ook wel begrijpelijk, want het is best wel ingewikkeld. Maar dat is een van mijn principiële bezwaren ook. Maar daar is namelijk bewust niet voor gekozen. Want dan zouden ook vakbonden en werkgevers hun greep kwijtraken. Dus er is een akkoord gesloten waarbij de polder een greep had op pensioenfonds, pensioenen en greep houdt op pensioen. Dus dat zijn belangrijke uitgangspunten.
En dat zit ook in al die besturen.
Zit in al die besturen. Dus daarom is het ook wel logisch dat er vanuit de FNV, die blijven het allemaal maar steunen. Terwijl natuurlijk ook binnen de FNV wel degelijk ook weerstand is. Maar goed, er zijn ledenraadplegingen daar geweest. En er was een ruime meerderheid voor dit plan. Ture Elsinga, de voorzitter van de FNV, die dit allemaal uitonderhandeld heeft, die kan daarna wijzen en zeggen, ja, mijn eigen achterban wil dit ook. Maar een belangrijk deel van wat er nu gaat gebeuren is dat in ieder geval dus de polder gewoon wel een belangrijke zeggenschap houdt.
Maar dat is heel old school voor die sectoren waar veel werknemers zitten en die allemaal van dit soort pensioenen afhankelijk zijn, toch? Om daar vooral, dat is niet de ZZP'er van.
Ja, en het lastige is dat die besturen, die moeten dus ook een afweging maken wat nou evenwichtig is over de generaties. En je loopt altijd natuurlijk het risico dat vakbonden die gemiddeld genomen oudere werknemers vertegenwoordigen, dat die hun oren eerder laten hangen naar de oudere werknemers dan naar de jongeren. Dus die moderniseringsslag is bepaald niet gemaakt. En ik denk dat Wouter Koolmees daar wel verder had willen gaan. Maar die heeft gewoon zijn verlies genomen. En gedacht van, nou ja, weet je, ik ben in ieder geval halverwege gekomen. Dat is al beter dan dat ik helemaal niks had.
Ja.
En dat zie je. Dus dit is nou echt een klassiek glas half vol, half leeg verhaal. Waarbij ik denk dat de betrokken politici alle kritiek ook wel zien en begrijpen. Maar denken, ja, maar beter dit dan niks. En ja, dat is ook uiteindelijk ook een politieke afweging. En dat snap ik ook alweer. Want anders blijf je dus in het huidige stelsel zitten. Dus in die zin begrijp ik wel dat ze het doen. Het lastige is alleen, wat ik uiteindelijk de kern van het probleem vind, is niet zozeer dit nieuwe pensioen wat ze gaan optuigen. Daar kan je heel veel kritiek op hebben. Het blijft ingewikkeld, blijft complex, blijft paternalistisch. De vakbonden met hun dikke vingers in de pap hier weer. Zeker die kritiek deel ik ook allemaal tot op zekere hoogte. Maar het wordt echt wel heel spannend en misschien ook wel onverantwoord als je ervoor kiest om alle bestaande rechten, al het pensioengeld dat al opgespaard is, om dat dan ook op een zeker moment over te hevelen van de set van de spelregels van nu naar die nieuwe set van spelregels. Ja. En daar zit ook het risico dat je die collectieve pot gaat verdelen. Want waarom heb je er niet voor gekozen om het oude pensioen te laten en zeggen, nou, we hebben een heel mooi nieuw pensioen bedacht wat veel beter gaat werken en we gaan van scratch daarmee beginnen.
Gewoon voor mensen die nu de arbeidsmarkt opkomen.
Ja, of dat jij, als je al aan het werk bent, vanaf 1 januari, vanaf een zeker jaar, niet meer voor je oude pensioen bijdraagt, maar alleen voor je nieuwe pensioen. Dan wordt het oude pensioen een soort sterfhuisconstructie en dat faseert dan uit. Het kost wel tientallen jaren en dat is de reden dat men het niet doet. Dus dat is wat de politiek dan zei. Ik had hem met Wouter Koolmees gisteren, wat we op één kwamen elkaar tegen. Hij zat er als NS-baas, maar hij vindt ons van alles nog wat van het pensioen.
Ja.
Maar hij zei ook van ja, dan hadden we dus twee systemen naast elkaar gehad, heel erg lange tijd. Ja, dat is ook niet zo aantrekkelijk. Maar ik denk dat er nog steeds sommige fondsen voor zullen kiezen om het toch op die manier te doen. Dus die twee systemen hou je toch.
Maar wat mogen ze wel doen eigenlijk?
Ja, dat hoopt de Nederlandse Bank, de toezichthouder, die hoopt natuurlijk van niet. Want die wil het liefst dat iedereen overgaat. Want anders moet je inderdaad ook die oude spelregels blijven handhaven. Mm-hmm. En de vakbonden vonden dat niet zo aantrekkelijk. Want die wilden heel graag die overstap wel maken. Want dan kan je namelijk de grote tovertruc toepassen. Dan laat je namelijk die pensioengaranties los in het huidige systeem. En je stapt over naar een systeem met onzeker pensioen. Maar zodra je een onzeker pensioen maakt, krijg je veel soepele regels. Dan hoef je niet meer die hele strenge rekenregels toe te passen. Maar dan mag je gewoon met hele soepele regels te werk gaan. En dan ziet het op papier er allemaal veel beter uit.
Dus lees, dan is het voor hun wat oudere leden heel aantrekkelijk. Want dan kun je in één keer voor die groep een mooi bedrag nemen.
Ja, en dan kan je meteen gaan indexeren, was het idee. Alleen, we gaan dus nu al indexeren in het oude systeem. Dat was natuurlijk niet de bedoeling. Ja. De bedoeling was dat het oude systeem
heel slecht moeten zijn.
Het had heel slecht moeten zijn. Het hele oude systeem had totaal van de rails moeten rijden. Op de valreep gebeurt dat nu ineens niet. Ja. En dat had ook niemand zien aankomen. En dan, dus dat is de reden dat er ook politieke belangen mee zijn gemoeid om al de pensioengeld echt over te hevelen. Maar daar zit de kwetsbaarheid van, zowel in de uitvoering. Ik hoor echt heel veel geluiden over. Hebben we wel voldoende mensen die dit gewoon technisch ook kunnen begeleiden? Het is echt een operatie zonder weerga.
Maar je bedoelt echt puur dat geld overbrengen op een andere...
Ja, niet ik heb daar steeds over overhevelen alsof je geld verplaatst. Dat is natuurlijk niet zo. Maar je moet wel, dus wel een administratieve en technische en ook juridische operatie om op de juiste manier al die berekeningen te maken. En ook een ICT-operatie. Je gaat ook een heel nieuw ICT-systeem ervoor klaarzetten. Dus dat. Kijk, je hoeft niet echt letterlijk geld te verplaatsen. Dat dan weer niet. Dus dat zeg ik dan wel huiselijk. Maar dus dat aspect is, hoor ik van heel veel kanten. Nou, moet maar zien of daar de bemensing allemaal voor is. Dat allemaal gaat lukken. Dan heb je dus ook nog de risico's van al juridische claims die er mogelijk gaan komen. Wat ook nog jaren gaat slepen. En verder de financiële kwetsbaarheid die je hebt van... accepteren we met z'n allen het bedrag wat je straks op je papiertje ziet staan? Vinden we dat eerlijk? Hebben we dan het gevoel van, oh ja, maar nu is het wel eerlijk. We vonden het een rot systeem en nu zijn we blij. Ja, ik waag dat ten zeerste.
En hoeveel tijd hebben ze er allemaal dan voor dat
relatief lang. Het is wel wat korter geworden. De wet zou in moeten gaan op 1 januari. Dat is uitgesteld. Wordt 1 juli 2023. En dan moet 2027 moet alles over zijn. Dus het is een transitieperiode van een paar jaar. En dat is ook wel nodig ook. Maar ik hoor ook wel geluiden dat ook sommige grote pensioenfondsen nog heel veel werk te verrichten hebben om dat allemaal te doen. Het is een hele grote operatie waarbij er heel veel vragen opkomen. Waarbij je ook genadeloos aanloopt tegen, als pensioenfonds er tegen aanloopt als jouw administratie gebrekkig blijkt te zijn.
Het lijkt me ook, als ik het zo aanhoor, moeilijk voor hele kleine fondsen. Omdat je nog veel meer met de beurs bezig moet zijn. Ja. En weet je, het vergt ook gewoon expertise in.
Zeker.
Huis,
dus het zet ook wel dingen in gang. Het zal zeker ook ervoor zorgen dat die trend was al gaande. Dat natuurlijk de kleine partijen zich aansluiten bij hele grote partijen. Het zal voor heel veel pensioenfondsen ook reden kunnen zijn, voor bedrijven reden kunnen zijn om over te gaan stappen naar een verzekeraar. Ja, de verzekeraars zijn hier wel blij mee. Die weten, dit systeem komt langzamerhand onze kant op. Dat hebben ze ook een keer in een interview openlijk gezegd. En daar zit ook een deel van het wantrouwen bij een deel van de FNV-achterban bijvoorbeeld. Dat je denkt, nou, we gaan dus echt naar een soort marktsysteem. Dus er zijn ook heel veel mensen bij de FNV die juist blij zijn dat die ouderwetse vakbond hier nog een grote zeggenschap over heeft. En ze zijn bang voor de boekenpolisachtige dingen bij verzekeraars. Dat hangt natuurlijk altijd een beetje nog rondom die verzekeraars.
Nou, en misschien ook wel de discussie, wat natuurlijk ook nu speelt bij die pensioenfondsen, van waar stap je wel in, waar haal je dan rendement uit? Ja. Je krijgt steeds meer van die geluiden van, nou, we willen het allemaal zo groen en duurzaam mogelijk doen. Ja. Maar daar zit heel vaak niet eens het hoogste rendement.
Nee.
En als gepensioneerde heb je wel zoiets van, ja, leuk en aardig dat ze het allemaal in ivoren toren bedenken voor me. Maar ik wil gewoon zorgen dat mijn pensioen goed voor elkaar is. En een stukje bijdragen aan de natuur ook mooi. Ja. Maar vooral mijn eigen centjes, toch?
Nee, zeker. Je ziet ook de pensioenfonds eerder geneigd zijn om een wat politiekere organisatie te zijn, ook op dit vlak.
Ja.
En overigens wel, ook onder aanmoediging van de Nederlandse Bank, hoor, eerlijk gezegd. Ik bedoel, de Nederlandse Bank waarschuwt er ook voor dat als je bij beleggingsbeleid geen rekening houdt met dit soort klimaatdoelen en klimaatambities, dan loop je ook het risico dat je te lang blijft hangen in sectoren die geen toekomst meer hebben. Dus dat is wel de andere kant.
Dat snap ik wel.
Dus voor de hele lange termijn kan het ook wel goed zijn op tijd afscheid te nemen van fossiel bijvoorbeeld. Ja. Omdat je weet, van, ja, daar zit op een gegeven moment in de toekomst verdienmodel niet meer. Maar goed, ze doen het natuurlijk om andere redenen. Maar ja, weet je dat een pensioenfonds voor de gezondheidszorg niet wil beleggen in sigarettenfabrikanten? Begrijp ik zichzelf nog wel.
Nee, maar dat is een heel zwart-wit voorbeeld. Ja. Je hebt natuurlijk ook een beetje iets in een grijs gebied. Ja, en dat je denkt van, ja, zij gaan dan voor mij eigenlijk allemaal bepalen wat in hun ogen goed en fout is.
En, even afgezien van of dat de beste belegging is. Ja. Nee, dat klopt.
Ja.
Dus dat heb je aan de ene kant. Aan de andere kant heb je natuurlijk ook pensioenfondsen die hun beleggers rijkelijk belonen met allemaal bonussen als ze enorme resultaten weten binnen te hengelen. Dat ligt dan ook weer gevoelig, want we zien dat toch als een soort van semi-publieke omgeving. Ja, terwijl,
gaat dat meer worden ook weer? Dat ze daar, omdat dit meer casino-pensioen is, ik noem het nog maar eens een keer, dat is ook mensen die daarbij betrokken zijn, meer geld gaan verdienen.
Nou, ze zien natuurlijk ook wel dat daar maatschappelijk verzet tegen is. Mm-hmm. Dus terwijl je ook kan zeggen, ja, die mensen krijgen alleen maar die bonus als ze die ook dubbel en dwars hebben verdiend vooraf. Maar dus in die zin, die bonus betaalt zich wel uit. En er wordt ook vaak gezegd, maar krijgen die mensen dan ook een boete als ze het slecht hebben gedaan? Nou, ik denk dat als je in die wereld zit, het uitblijven van een bonus, het zal voor heel veel mensen als een boete voelen.
Ja.
Maar ik denk, ja, daar is gewoon veel maatschappelijk verzet tegen.
Ja.
Dus dan zie je ook wel hoe ze zitten te laveren als een soort van semi-publieke organisatie.
Maar zit daar niet het risico in, you know, dat die beleggers dus ook meer risico gaan nemen omdat ze die bonus graag willen hebben?
Nee, dat kan. Dat kan. Er zijn wel, denk ik, wel strikte risicoprofielen. Dus als het goed georganiseerd is, zijn die risico's niet te groot. Maar dat hoop ik dan maar dat het goed geregeld is. En ik bedoel, in het nieuwe stelsel wordt het ook wel heel duidelijk dat er gewoon per leeftijdscategorie wel een bepaalde mate van risico wordt genomen. Dus naarmate de deelnemer ouder is, moet het risicoprofiel worden aangepast en de risico's worden verlaagd.
Nou, hey, je schetste net al dat mooie beeld, hè? Anderhalf uur omzicht die het woord heeft.
Ja.
Hoeveel invloed, we zaten een beetje te geinen erover, maar is er überhaupt nog een kans dat er wat dingen aangepast gaan worden? Of toch nog een soort...
Ja, ik bedoel, er kan misschien wel iets aangepast worden. En bij de PvdA GroenLinks zit dat vooral in wat doen we voor de ZZP'ers. En dan zie je wel beweging onder druk van PvdA GroenLinks. Minister Schout heeft wel toezeggingen gedaan. Overigens ook veel toezeggingen die al in de pijplijn zaten.
Waarom zijn zij daar vooral voor op de bres gesprongen? Wat is daar qua ZZP voor de PvdA'ers te winnen?
Nou,
als oude arbeidspartij?
Misschien dat het een ongevaarlijk punt is. Mm. Hoe zeg ik in al mijn cynisme? Mm. En dat ze denken van nou, dan klinkt het heel ferm. Maar uiteindelijk is het een bijzaak. Maar dat is een belangrijke bijzaak.
Mm.
Nee, het is, ik bedoel, aan het pensioendossier zijn meerdere dingen opgehangen. Dus ook door de vakbonden trouwens. Dus een minder snelle verhoging van de AOW-leeftijd is afgedwongen. En dat is ook gekomen. Dus die stijgt ook minder hard dan aanvankelijk de bedoeling was. Er zou een regeling komen voor eerder stoppen met werken van mensen met zware beroepen. Nou, er is een soort tijdelijke regeling die helemaal niet gericht is op zware beroepen. Dus dat dossier lijkt totaal op zijn gat te liggen. Dus dat ik zou als PvdA GroenLinks was vooral daar met druk om maken. Voor mij zit daar je achterban, in ieder geval bij de PvdA. Maar er wordt nog steeds over gesteggeld hoe je dat nou moet regelen. Dat het echt de zware beroepen zijn die eerder kunnen stoppen. En niet allerlei andere mensen ook nog. En dit heet dan, het andere heet dus de witte vlekken. Dat zijn de mensen die, de werkenden die geen pensioen opbouwen. En de problematiek van de witte vlekken bleek op een gegeven moment het onderzoek veel groter dan gedacht. En dat zit deels bij de ZZP'ers, maar ook bij allerlei flexwerkers.
Mm.
En met name, je zou denken, in ieder geval de positie van flexwerkers is wel iets wat de linkse oppositie aangaat. ZZP'ers deels natuurlijk ook wel. Zeker als het ZZP'ers zijn die toch een soort verkapt dienstverband hebben met laagbetaalde ZZP'ers. En die dan ook nog eens een keer geen pensioen opbouwen. Dus ik begrijp het op zichzelf wel, maar het is wel opvallend.
Politiek... En dat witte vlekken, mag je het wel zo noemen? Is dat politiek ook nog wel correct? Omdat nu witte mannen, blanke mannen...
Ja, we blanke vlekken noemen. Nee, witte vlekken is heel correct. Ja. Dus dat mag gewoon. Ja. Ja. Dus dat heet altijd al witte vlekken. Ja, dus dat is geen woke term of zo. Voor het geval je daarop aanslaat. Dus die associatie had ik zelf nog helemaal niet gemaakt. Ik snap wel dat het is ook wel belangrijk dat daar wat gebeurt. En dat snap ik ook allemaal wel. Tegelijkertijd denk ik, in de tijd van Wouter Koolmees zijn er experimenten gedaan. Of er zouden experimenten gedaan worden met allerlei pensioenmogelijkheden voor ZZP'ers. Nou, die experimenten die zijn helemaal op niks uitgelopen. En ik zie eigenlijk nog niet zo goed hoe dat nu wordt opgelost voor die ZZP'ers. Er zijn ook allemaal doelstellingen over het aantal mensen dat pensioen opbouwt in Nederland. Iedereen krijgt op zijn loonstrookje, als het goed is, straks te zien of je wel of niet pensioen opbouwt. Dus in de communicatie wordt het, in de awareness wordt het gezocht.
Oh.
Ja, dus ik moet nog maar zien. Maar het is wel opvallend. Ze kiezen dus wel een heel duidelijk thema. Dat dus waar ze dan heel hard op de trom kunnen slaan. En dan kunnen ze echt, voor de bühne kunnen ze de minister dan dwingen tot allerlei concessies. Maar ja, ze lopen niet tegen de kern van de zaak aan. En dat doet Pieter Omtzigt met name. Maar ja, dat is een eenpitter. Ja. En die slaat weer zo door in alle techniek en alle details. En die heeft 100.000 miljoen vragen gesteld aan het ministerie. Die worden helemaal knetterkrankjorm van wat hij allemaal doet. En hij heeft op heel veel punten best een punt. Maar slaat er weer zo ontzettend in door dat hij heel makkelijk een beetje afgedaan kan worden. Van achter heb je Pieter Omtzigt weer. Mm-hmm. En dat is wel zonde. Want het is toch wel een van de weinige Kamerleden, denk ik, die echt een fundamenteel punt maakt van, nou, weten we echt wel zeker, zijn de berekeningen wel op orde? Hebben we met alle scenario's rekening gehouden? Weten we wel zeker dat hier niet straks in de toekomst een enorm financieel drama uit gaat ontstaan? Als je dus al dat pensioengeld gaat overhevelen van het een naar het ander. Ja, dat zou wat mij betreft de kern van het debat moeten zijn.
Respect voor zijn werklust trouwens, die we allebei kennen. Hè? Want hij gaat er echt zelf ook nachten in door. Volgens mij, zo staat hij bekend. Maar goed. Hoe vind jij echt de rol van Schouten hier in dit hele debat?
Nou, die heeft natuurlijk een lopend dossier overgenomen van Wouter Koolmees. Weet je, ze heeft natuurlijk heel lang financieel woordvoerder geweest bij de ChristenUnie. Zit meermaals rechtstreeks aan tafel gezet bij kabinetsformaties als echt een financiële specialist van de ChristenUnie. Dus ik denk dat Koolmees ook wat gevoel heeft dat het bij haar wel een goede handen is.
Dat is zo mooi dat ze in ieder geval ook de portefeuille dan ook nog armoedebestrijding erbij heeft. Van als het misgaat, kan ze meteen door naar het volgende pakket.
Maar tegelijkertijd is er ook voor haar niet heel gek veel eer aan te behalen, behalve dan dat deze trein op de rails te houden. Mm-hmm. En voor zover ik dat kan overzien, doet ze dat redelijk behendig. Ja.
En dat is eigenlijk niet eens echt aan haar, waarschijnlijk meer aan Rutte. Van luister, als coalitiepartijen gaan we in ieder geval hier achter blijven staan, toch?
Voor mij, Rutte is toch de man die alles delegeert. Hè? Die heeft op spannende momenten bij de onderhandelingen is hij wel bij betrokken geweest. Maar verder laat hij het voor mij ook wel. En voor mij gaat het politiek gezien allemaal wel heel gesmeerd en behendig. Ja, behalve dan dat er toch wel heel veel onduidelijkheid is blijven bestaan over allerlei doorrekeningen en modellen. En was er ook een doorrekening waar fouten in zaten. Er moest ook weer herroepen worden. Er is een commissie aangesteld. In zoveel tijd is de commissie Parameters, heet dat. En die kijkt ook naar de modellen en welke scenario's moet allemaal rekening mee houden. Nou, die commissie die gaat pas na de stemming in de Tweede Kamer, komt die met een rapportage. Maar omdat er die brede steun is van 4 coalitiepartijen en 2 oppositiepartijen. Die 2 oppositiepartijen zeggen officieel nog geen steun toe, maar in de praktijk zie je dat al wel gebeuren. Laveert ze daar gewoon doorheen. Het wordt spannend in de Eerste Kamer. Dus het kan spannend gaan worden. Dat is een beetje het onduidelijke. Want de PvdA en GroenLinks...
Gewoon door de zetelverdeling.
Ja, want de PvdA en GroenLinks heb je in de Tweede Kamer eigenlijk niet per se nodig. Mm-hmm. Behalve dan dat je zeker wil zijn dat ook bij een volgend kabinet ook een potentiële PvdA-minister, als die er weer zou komen, ook zich gecommitteerd voelt. Dus dat is van belang. Maar je hebt ze vooral in de Eerste Kamer nodig. Ja. En de vraag is natuurlijk even of de Eerste Kamerfractie zich net zo gebonden voelt aan het akkoord als de Tweede Kamerfractie.
Ja. En wanneer staat dat op de rol?
Ja, dat moet snel. Dat moet allemaal voor de Provinciale Statenverkiezingen. Dus in die zin het voorjaar. Dus dat is wel van belang. Want dat hoor je wel heel sterk van als het niet afgekaart kan worden voor de Provinciale Staten en daarmee wordt ook de Eerste Kamer herverkozen, dan is het al een riskante zaak. Want als dan de stemverhoudingen totaal veranderen in de Eerste Kamer, dat is wel die
nog een paar maandjes rente omhoog en de beurs die nog in malaise blijft en de druk wordt alleen maar groter.
Ja, maar mijn gok is tot nu toe dat dit allemaal politiek gezien goed gaat komen voor dit wetsvoorstel.
Kijk, doe je toch gewoon een voorspelling zonder dat ik...
Ik doe gewoon zomaar een voorspelling.
Zalig.
Ja. Ja, dat luistert toch niemand meer terug. We van. Gaan, maar toen heeft hij voorspeld dat...
sommige mensen schrijven hier mee. Hè? Dat weet je. Nee, we gaan het zo snel mogelijk online natuurlijk zetten. Want mensen zijn benieuwd hoe ze ervoor staan. En we gaan nog eventjes wel onze rondvraag doen. Je nog iets luchtigers in de pen?
Ik heb hier zeker iets luchtigers. Ja. Luchtig. Ik weet niet of het luchtig is, maar niet van heel andere aard. Ja, ik vind het heel leuk. Zaterdag verschijnt mijn interview met Jan Siebelink.
Ja.
Ik vind dat vind ik wel even... Ik
heb hem al een week geleden gelezen, want ik zat jou achter je broek van, kan je het al klaar hebben? Want we hadden een gaatje in de krant. Ja. Maar nu komt het zaterdag.
Ja. Dus dat vond ik ongelooflijk leuk. Ja, ik vind het echt heel leuk dat ik zo nu en dan heel andersoortige interviews voor de krant mag maken dan financieel-economische. Je kan me wakker maken voor de rekenrente, maar ook voor een goed boek. Dus het was een heel mooi gesprek over hoe hij heeft een nieuw boek uit. En hij blijft maar bezig over zijn eigen jeugd en over zijn eigen vader. En ik vind dat fascinerend hoe mensen dat op hoge leeftijd met hun eigen levensgeschiedenis bezig kunnen blijven, met blijven worstelen. En ik vond het een heel leuk gesprek. Echt leuk, was bij hem thuis geweest. En echt ongelooflijk leuk om te doen. Dus ik hoop dat het een beetje afstraalt in het interview. Dat is zaterdag.
Nou, dat is gebeurd. Leuke baan toch? Een soort kind in de snoepwinkel. Dat je dat ook nog even erbij kan doen. Dus. Dat is een mooi.
Ja, en jij nog een mooie sportwedstrijd in de aanbieding?
Nee, ik wilde eerst over de NS beginnen. Want daar irriteer ik me gewoon enorm aan die hele discussie. En nog minder treinen laten rijden. Oh, ja. En dan zeggen van kunnen we ook niet meer zeggen dat ze niet op tijd zijn.
Ja. Je wilde net gaan overstappen van de auto op de trein. Maar dit weerhoudt je er
nou
weer van.
Nou, en toen we het even over... Ja, nou,
je zit helemaal nooit in de trein.
Nee, ik ben heel pro-auto. Doordat er mensen veel door die wat langer deze podcast luisteren. Ik ben ook... ik vind het prima. Ze zoeken het allemaal maar uit. Maar ik denk, hoe onnozel kan je zijn? Kaartjes steeds duurder. Treinen niet meer rijden. Weet je, hoe slechte PR kan je hebben?
Ja.
En ik begin inmiddels wel een beetje te denken, gooi die markt maar open. Want er kunnen vast een paar andere bedrijven wel beter.
Maar dat gaat een zootje worden, jongen.
Ja, er komen allemaal partijen uit het buitenland die het ook niet leveren. Of die misschien staatsgestuurd ook zijn. Dus ik snap ook wel de problemen daarin.
Ja.
Maar ik denk, nou ja, goed. We hebben groot vertrouwen misschien wel in Koolmees die dit huzarenstukje met de pensioenen heeft voor elkaar gekregen. Dus, nou, wie weet. Maar het komt bij mij heel erg zoals Schiphol over, weet je wel.
Ja.
En dan moet geloof ik nu het kantoorpersoneel kaartjes gaan knippen.
Ja. Maar goed, ik heb het beeld helemaal voor me. Jij zit in de auto onderweg naar je werk. Radiootje aan. En er komt weer het nieuws over treinen uitvallen. En jij mopper. En je trapt het gaspedaal nog wat verder in. Want die klote trein in Nederland ook.
Voor mij moet iedereen in de trein gaan zitten. Dan kan ik tenminste lekker op tijd naar mijn werk. Zonder file. En ze gaan maar allemaal lekker de gang.
Ja. Oké. Okay. Nee, maar dan is het beeld even duidelijk.
Ja, precies. Ik doe me niet beter voor dan dat het is. Het is wat het is. Ik denk dat we moeten stoppen.
Ik zit ook nooit in de trein trouwens.
Hè? Nee, daarom. Ik wil hem niet terugkaatsen. Dat was hem. Hè? U kunt mailen naar podcast@dft.nl. Duimpjes, Martin, heb je nog een tip voor de duimpjes?
Gewoon laat je review achter op de podcast app. Dan zijn we beter vindbaar en dat vinden we leuk om te lezen.
En we hebben het eigenlijk helemaal niet over onze pensioen driedaagse gehad, die hier in huis nu georganiseerd worden, waar mensen allemaal vragen kunnen sturen. Dus
ja, dat kan nog donderdag nog. Ja. Vandaag nemen we het op woensdag. Het komt als goed is ook vandaag online. Dus het kan ook donderdag nog. Op de site vind je dat op dft.nl. Ja. Vragen ingediend worden. Allemaal pensioenexperts zitten hier 3 dagen lang, dinsdag, woensdag, donderdag in huis. Om allemaal gewoon persoonlijke vragen te beantwoorden. Over je pensioen, weliswaar. Niet al te persoonlijk, maar over jouw pensioen.
Ik wil meer pensioen.
Ja, bijvoorbeeld. Hoe kan dat? Dat kan een vraag zijn.
Ja. Hartstikke mooi. Doe dat ook. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.
Tot volgende week.